interne keuken.
Daniel Bildreist, goedemiddag.
Goedemiddag.
Je bent professor film- en mediastudies aan de Universiteit van Gent. U heeft een boek geschreven, een fascinerend boek, Verboden Beelden heet het. Het gaat over de geschiedenis van de filmcensuur in België. Dat is een beetje raar dat u uitgerekend over België een boek maakt. Enfin, u bent een Belgische prof. Maar België had helemaal geen filmcensuur, geen verplichte filmcensuur.
Nee. Dat is een beetje het uitgangspunt van het boek natuurlijk. Hè. Dus België had geen verplichte censuur, hè. Een vrijwillige keuring. En dat is wel uniek. Hè. Dus als je in de literatuur gaat kijken rond censuur en film, dan zie je dat Frankrijk, Nederland, ook Groot-Brittannië, dat daar een verplichte censuur was. Ofwel van de overheid, ofwel van de industrie zelf. En in België had je een vrijwillige keuring. En we kunnen daar misschien straks op terugkomen, maar...
Laat ons dat nu doen.
Ja, oké. Okay.
Wacht, Koen en ik, wij zijn oude mannen. Wij weten dat nog. KNT-films, Koen.
Kinderen niet toegelaten.
Ja. En zo. Dus er was wel een keuring, hè?
Ja, ja.
Maar die was niet verplicht.
Nee, dus ik wil niet te concreet en artikels enzovoort gaan voorleggen. Maar je hebt natuurlijk de grondwettelijk verbod op censuur. Hè. Dus de zeer progressieve grondwet, Belgische grondwet van 1831, die zei, artikel 18, drukpers is vrij, maar verbod op censuur. Dat klinkt misschien eigenaardig, maar verbod op censuur. En dus men heeft dat ook willen toepassen. Hè. Dus terwijl in de meeste andere landen, zoals ik zei, effectief er een verplichte censuur was op alle films.
En nu gebruikt het woord censuur dan als synoniem van filmkeuring.
Ja, maar het begrip censuur, en dat is wat ik in het begin ook een beetje wil uitleggen. Censuur gaan we meestal associëren met autoritaire regimes.
Ja, ja, ja,
het
ja.
gaat over repressie van bovenaf, een instituut van de overheid dat bepaalt dat bepaalde zaken niet kunnen. Hè. Dus intolerant. Nu, wat zien we bijvoorbeeld in de geschiedenis van de cinema, is natuurlijk dat bijvoorbeeld de industrie zelf zichzelf gaat reguleren.
Ah, ja.
Het beste voorbeeld is Hollywood. En dus wat gebeurt er, vooral na de Eerste Wereldoorlog? Er is een grote chaos in termen van verschillende producenten die tegenover elkaar staan. Ze gaan de grenzen van het toelaatbare opzoeken, vlak van seksualiteit, geweld enzovoort. En er ontstaat een enorme kritiek op cinema. Al voor de Eerste Wereldoorlog, maar vooral na de Eerste Wereldoorlog. En dan zie je dat Hollywood als antwoord op de mogelijke censuur van steden, van staten, dat zij zichzelf beginnen te reguleren. Dus in Chicago, in New York, gaat men censuur installeren. Wat doen die producenten? Die producenten zeggen, we moeten onszelf reguleren, anders komt er een algemene censuur. En dus dan zie je dat in de loop van de jaren 20, dat die producenten, die grote studio's, ze gaan een koepelorganisatie maken en ze gaan beginnen afspraken te maken. En dat leidt dan uiteindelijk eind jaren 20 en vooral in de jaren 30 tot een sterke code. En productiecodes. Er ontstaat ook een agentschap dat alles gaat bekijken. Dus een agentschap, de PCA, Production Code Administration, die hebben lijsten van wat je wel en niet kan doen. Do's, don'ts. En dus ja, de filmmakers, de producenten, die moeten op verschillende momenten van het productieproces moeten zij bij die PCA, dat agentschap gaan. Dat agentschap wordt geleid door een hele conservatieve, van Ierse afkomst, een katholiek, Joseph Breen. Dat was de oppercensor van Hollywood. Wij weten dat niet. Hè? Maar dus als een producent een idee had of de rechten kocht op een boek, dan moest hij bij de PCA, moest hij voorbij meneer Breen. Er werd een treatment geschreven, later een scenario. Telkens voor elk van die stappen moest men voorbij meneer Breen en zijn agentschap. Tot op het einde. Dus wanneer de film klaar was, dan moest er een soort zegel komen, een seal. Dus er waren meestal heren die keken naar de film en die zeiden van kijk, dit kan niet. Maar er waren heel strakke regels.
Geef eens een voorbeeld van wat kon er
wel,
niet wat voor ons nu
ontbreekt. Ik heb een foto opgenomen in het boek, een beetje een ironische foto. Dus waar een aantal, de 10 meest gevaarlijkste dons. Wat je kan niet doen. Bijvoorbeeld de kledij van een vrouw, het décolleté. Dat was bijna op de centimeter bepaald wat je wel en niet kon doen. Je kon niet een revolver richten op een politieagent.
Ah, ja.
Dus het ging over heel uiteenlopende zaken. En dus gevarenzones. Dus grenzen. En daar gaat het boek eigenlijk over. Wat zijn de grenzen op dat moment? En dus Hollywoodfilms, die waren dus van binnen en buiten gekeerd. Die waren helemaal...
Die waren al gecensureerd, nog voor ze gemaakt waren.
En dat systeem loopt tot de jaren 60. En dus heel die klassieke Hollywood cinema, die is hyper gecodeerd, hyper bepaald, maar bovendien ook heel conservatief, ideologisch. En dus die films die komen dan bij ons. En wat doen we dan? Wij gaan die nog eens knippen.
Dus, u geeft als voorbeeld in uw boek Psycho van Alfred Hitchcock met de beroemde douchescène waarin Janet Leigh met messteken wordt afgemaakt. Ja. Ik las in uw boek dat Hitchcock eigenlijk die film in kleur wilde maken. En dat alleen al te griezelig, te gruwelijk was? Of dat is er niet doorgekomen?
Wel, ja, ik stel het misschien vrij scherp, maar er zijn grote aanwijzingen, ja, dat hij dat eigenlijk in kleur... Ik bedoel, als je kijkt naar zijn productie, hij maakte, ja, zeker van de jaren 50, maakte hij alleen kleurenfilms. Hè. En plotseling beslist hij om voor Psycho, wat een hele dure film was, hè, gaat hij toch in zwart-wit filmen.
Ja, hè. Omdat je in die douchescène zie je het bloed door het putteke wegspoelen.
Ja, dat spat geen eens tegen de wanden.
Als dat in,
ja,
maar als er zijn, een kleur is, dan is dat natuurlijk...
Ja, er zijn nog zo zaken. Hè. Dus in het boek waar het oorspronkelijk op gebaseerd is, daar wordt... Ja, Janet Leigh onthoofd. Hè? Dus dat doet hij ook niet. En dus je hebt heel de film lang... En dat is ook een van de doelstellingen van het boek, is dat we bijna met sensoriële ogen kijken naar die film. En ja, andere films. Wat kan niet. Hè? Maar wat eigenlijk heel fascinerend is, is natuurlijk dat de hele conservatieve cinema, die Amerikaanse cinema, dat die massaal bij ons komt, maar natuurlijk dat die ook door verschillende rasters van censuur komt.
Hè. Ja, want je zou denken, als die Psycho door die Amerikaanse producentencensuur is geraakt, ja, dan zal die hier wel gewoon vertoond kunnen worden. Ja. In Groot-Brittannië hebben ze die moordscène nog eens een heel eind ingekort.
Ja, dus ik ben onder andere in L.A. gaan werken op archiefmateriaal van die PCA, maar ook in Groot-Brittannië. En dan vind ik een brief van Hitchcock, gericht aan het hoofd van de BBFC, die zei van, ja, oké, bedankt nog eens, het was lekker, we zijn gaan eten samen. Dus Hitchcock is naar Londen gekomen. Onder andere, natuurlijk, Groot-Brittannië was de grootste markt, de buitenlandse markt, voor Amerikaanse cinema. Maar natuurlijk, hij is speciaal naar Londen gekomen. Hij was ook Brit natuurlijk. Hè. Maar hij is gaan eten. Hij is gaan lunchen met het hoofd van... En ze hebben onderhandeld. En dat is ook zo'n concept dat ik een beetje wil introduceren. Negotiatie. En dat gebeurt ook in België trouwens. Hè. Dat is als we nu op de filmkeuring misschien gaan terugkomen. Dus ik heb dat archief gevonden van de filmkeuring in België. En wat mij misschien wel het meest intrigeerde, dat waren die brieven van die distributeurs. Die zelf gaan onderhandelen met die keuring.
Als ik dit er nu even uitlaat, mag het dan? Ja, want in België...
Is dat dan meneer Hitchcock zelf die een edit doet? Of,
Nee, ze bestaat allebei. Hè. Het kan, meneer Hitchcock zegt, ja, ik zal maar voor een edit doen. Of de sensor pakt de schaar en knipt zelf. Ja.
En waar Hitchcock, maar niet alleen Hitchcock, hè, heel veel Hollywood filmmakers en filmmakers in het algemeen, ze gaan een beetje overdrijven op sommige vlakken, waardoor men bepaalde zaken
knipt.
En dan kunnen ze wel dat.
Au, die truc. Ja. Maar dus in Londen bijvoorbeeld, de navel van Janet Leigh moest eruit. Dat is toch een shot van zeker een tiende van een seconde, denk ik. Ja. Haar borsten zijn ook echt in een flits te zien. Het gegil moest eruit. Ja. De violen moesten eruit.
Maar echt? Ja. De soundtrack is anders.
Ja, je kent het. Dan schiet er toch niks meer over?
Nee, natuurlijk niet. Maar het is een goede film, hè, dus je kan ook van andere delen gaan genieten. Maar dat is natuurlijk, en dat is ook zoiets interessant, denk ik, chirurgicaal gaan inknippen. Ook de Belgische keuring. Je zou kunnen zeggen, ja, kijk, eigenlijk zijn er maar kleine coupures, hè. Dat is bijna chirurgicaal. De kleine tumoren ga je uit die film knippen en dan is de film zuiver en dan kan die ook bekeken worden door kinderen.
Hè? Wacht, ja, het is dat. Want dat is het grote punt, dat hebben we nog niet gezegd. Ja, hè? Dus je mocht om het even wat in België in de bioscoop brengen, ook Psycho, ongeknipt. Ja. Maar dan mochten er geen kinderen kijken. Wel, en die distributeurs die wilden heel graag dat KT-label, want dan konden er veel meer mensen.
Ja. Maar dat is de kern, denk ik. Hè? Dus opnieuw, hè, België is echt uniek, op vele vlakken, maar hier ook. België is uniek. Geen verplichte censuur, dat betekent... Dus die wet van 1920, die trouwens 100 jaar heeft bestaan, die is pas begin vorig jaar afgeschaft. Hey, wat op zich ongelooflijk is, hè, 100 jaar. En dus die wet van Emile van der Velde, hè, in 1920, die draait eigenlijk de zaak om. Hè. In plaats van een censuur te installeren, zegt men nee. Kinderen mogen gewoon niet in de bioscoop. En dat gold tot vorig jaar. Kinderen mogen niet in de bioscoop, tenzij die film die ze willen gaan bekijken wel gekeurd is door een commissie geïnstalleerd binnen het ministerie van of door het ministerie van Justitie. En dus op zich, theoretisch...
Dus een film begon met het statuut kinderen niet toegelaten. En als je kinderen toegelaten wilt, dan moet je hem laten keuren.
Ja. En dus in principe, en dat was ook in de praktijk, heel veel films kwamen ook gewoon ongekeurd, maar dan kinderen niet toegelaten, in de bioscoop.
Ja.
En dat dus is natuurlijk uniek.
Maar die hele filmkeuring draaide dus rond kinderbescherming.
Ja.
Wij moeten de jeugd beschermen voor wat er... God beter het allemaal in de cinema te zien is.
Maar dat is dus de theorie. Hè? Dus een hele nobele wet. Hè? We gaan die kinderen beschermen, maar van de andere kant geen censuur. Je mag alles tonen. Nu, natuurlijk, het gaat om een handel, big business. Hè? Een film vanaf de jaren 20, eigenlijk het grote entertainment-industrie. En dus wat doen die distributeurs? Die distributeurs zeggen, kijk, we willen niet alleen die kinderen bereiken, maar ook gezinnen. Het was een familiaal medium, dus mensen gingen massaal naar de bioscoop. Kinderen veel, ook apart, maar vooral in gezinsverband. En dus wat doen die distributeurs? Die distributeurs zeggen van, kijk, we gaan toch maar passeren voor die commissie.
Ja, want je had overal spotgoedkope wijkcinema's, het hele land rond, waar dus kinderen voortdurend en gezinnen...
Absoluut.
Naar de film gingen.
Ja.
Dus dan was dat plots wel van levensbelang.
Dat was het doembeeld van cinema crash. Dus de cinema als crash. We stoppen ons kinderen. Het is daar zeker in de winter goed warm. Dus het is goedkoop. En de kinderen gingen naar de bioscoop. En dat is ook in het eerste hoofdstuk probeer ik daar een scène uit te tekenen van hoe kinderen massaal naar de bioscoop gingen. En hoe dat natuurlijk bij bepaalde middens toch wel angst inboezemde. Dus, en dan krijg je een heel anti cinemadebat voor de Eerste Wereldoorlog, tijdens de Eerste Wereldoorlog, tijdens de bezetting ook. En dan na de Eerste Wereldoorlog, wanneer er natuurlijk heel veel wezen zijn ook. Hè. Dus er is echt een groot probleem rond kinderen, dolende kinderen, kinderprostitutie enzovoort. Dus, en die wet op de filmkeuring zit in dat
die sfeer. Ja. Toen ik het las, moest ik denken aan smartphones. Mm-hmm. En games en zo. Ja. Wat kinderen vandaag, hè, zoals konijnen naar een lichtbak, worden we er allemaal naartoe getrokken. Ja. Vroeger werd dat verteld over strips. Was dat bij jou nog uit een boze koel toen je klein was? Tegenwoordig kijk je mensen daarmee naar om. Of de televisie, hè, we zaten over televisie. Ooit was dat de bioscoop.
Ja, natuurlijk.
Iets wat de kinderen aantrok tot en met.
Ja.
En van iedereen dacht je, maar ja, wat, God weet, zoals op het internet vandaag, wat krijgen ze daar allemaal te zien?
Absoluut, absoluut. Maar bijvoorbeeld, hè, dus als ik... Dus ik heb dat archief gevonden, dat is een ontzettend groot archief. We hebben daarop gewerkt met studenten ook een prachtig doctoraat gemaakt daarover, over de jaren 30 en de keuring. Nu, als je dan uiteindelijk gaat kijken, wat zijn de grote, of welke films, of welke genres zijn de grote slachtoffers, dan gaat het vooral niet om, laat ons zeggen, de auteursfilms, de Fellini's enzovoort, want die kwamen toch niet voor die keuring. Die waren sowieso kinderen niet toegelaten. De grote slachtoffers in België van die keuring, dat zijn de grote publieksfilms.
Ja.
De James Bonds. En vooral westerns. Ja. Want die westerns die waren eigenlijk vooral bedoeld toch voor kinderen. Ja. En vooral voor jongens. En dan zitten we in het hart van diegene die je moet beschermen. En dus dan vind ik bijvoorbeeld een rapport voor Hollywood. Ja. Dus een industrieel rapport. Een internationaal overzicht. En dan, als je kijkt naar België, dan zegt men... Ja, België is in theorie wel... censuurvrij. Je moet daar niet gaan. We doen dat natuurlijk, want we willen iedereen bereiken. En vooral westerns hebben het zeer moeilijk. En die worden verknipt. Maar dat geldt eigenlijk... De meeste westerns bij ons zijn geknipt. De meeste bonds waren geknipt.
Ja, zeg geknipt. Dat was
Tarzanfilms.
Het was op pellicule. Dat was letterlijk geknipt. Hè, ja, met de schaarse stukjes eruit.
Ja.
Als ik het goed heb, uit uw boek werden die stukjes ook allemaal bijgehouden.
Ja.
Ik begin nu al te likkenbaard. Ja. Heeft u dat archief gevonden? Zit er ergens nog allemaal spoelen met kleine stukjes bloot uit Bondfilms en weet ik veel?
Wel, ja. De chronologie van mijn onderzoek is dat ik eerst natuurlijk die geschreven rapporten, die processen verbaal gezien en doorploegd heb. Dan heb ik gewoon de vraag gesteld aan het filmarchief in Brussel of zij eventueel dat soort materiaal hebben. En uiteindelijk ja, hè, niet alles. En daar gaan ook de wildste verhalen over, hè, waar dat materiaal terechtgekomen is. Maar in elk geval, een groot stuk van dat materiaal ligt daar. Het filmarchief heeft in het verleden af en toe om de Belgische kopij volledig te maken, heeft men terug die coupure daarin gestoken, waar ik eigenlijk geen voorstander van ben.
Ja, u was onderzoeken naar censuur, vindt dat.
Uiteraard. Maar goed, dus we hebben dus wat kunnen werken op dat materiaal. En dat is natuurlijk zeer interessant, hè, want ik heb dikwijls maar de beschrijving van die coupures gelezen. Je kan je daar iets bij voorstellen, maar als je de coupure zelf ziet, natuurlijk, ja, dan gaat de wereld open. Hè. En dus, een kleine anekdote misschien, maar dus we hebben samen met Bruno Mestach, van het filmarchief hebben we ook een compilatie gemaakt van niet zoveel hoor, dat is maar 35 minuten, van die coupures. Werd ook vertoond op het filmfestival in Gent.
Met alleen maar de geknipte stukken aan elkaar
natuurlijk
geplakt.
Een van de leidraden die wij wilden aanhouden is, wij gaan niet doen zoals de censor, wij gaan de coupures respecteren. En wij tonen gewoon terug.
Je gaat de censuur niet censureren.
Ja, voilà. Ja. We gaan de censuur niet censureren.
Wacht, maar dan krijg je een staalkaart, hè? Als je dat ziet. Wat is dat? Ik gok veel bloot, veel geweld.
Ja, natuurlijk. Ja, dus veel bloot, veel geweld. In alle variaties. Hè. Geweld bijvoorbeeld. Er zijn eigenlijk echte taboes. Hè. Wat echt niet mocht, is de technische kant van geweld tonen. Dus echt tonen hoe je een geweer richt op iemand. Dat kon niet. En dus je kon een stuk van het geweld hebben, maar dan chirurgicaal gaat men daar een bepaald stuk uithalen. En dat is het technische aspect.
De moment dat de keel wordt doorgesneden, dat mag je niet tonen.
Ja.
Okay, dus, misschien is dat zelfs nog niet zo slecht.
Dat is een andere vraag.
Ja.
Dus misschien heb je dat wel gezien, hè, Sven. Ik wil ook geen oordeel vellen. Ik wil proberen zoveel mogelijk geen normatieve oordeel te vellen.
Nee, dat vond ik heel fascinerend. Want je zou denken, als je de geschiedenis van de censuur beschrijft, dat je zegt, vroeger waren ze een beetje achterlijk. He, ze waren veel te preuts en niks mocht. En nu mag alles.
Dat is niet zo.
Ja, er zijn twee correcties daarop. Hè. Eén, nu mag ook nog altijd niet alles. Nee, nee. U geeft het voorbeeld van Girl.
Ja, maar ik zou misschien willen een ander voorbeeld geven, dat er zijn fragmenten, er zijn films, er zijn beelden. En ik reproduceer er een aantal uit de vroege periode van de cinema. Mm-hmm. Die vandaag ook niet meer zouden kunnen, denk ik. Ja, bijvoorbeeld.
En die toen door de keuring zijn geraakt?
Het is voor de keuring. Het is een film van de jaren 10, denk ik. Begin jaren 10. Waar je een heel populaire kindacteur, BB heette die. En die rookte een dikke sigaar. Die steelt de sigaar van zijn vader, die rookt die sigaar, die gaat neerzitten in de zetel en zijn ogen worden sneeuw, worden wit. Hè. Ik bedoel, dit kan niet vandaag.
Dat zou je niet op Ketnet zien, denk ik.
Nee.
Wacht, ik heb nog wat titels genoteerd. Bébé Nègre was er ook een.
Ja.
Dat zou ook niet meer lukken van
vandaag, denk ik.
Ja, voilà. Bébé qui boit le muscat. Ja. Dat is witte wijn, hè. Le suicide de bébé.
Dat is een
manneke van 5 jaar en een film over zijn zelfmoord.
Wel, dat is ook een heel verhaal achter het boek. Dus dat is echt een belangrijke film. Hè. Dus die is verloren gewaand. Ik heb hem gevonden. Hij zit ergens in Duitsland, in archief. Maar dat was een heel belangrijke titel in de hele discussie, de anti-cinema-debat. Hè.
Dan zie je wel wat voor schandalige films.
Ja, voilà. Een
Le
kind,
suicide.
En dus men beschrijft in Le Soir bijvoorbeeld, is er een grote aanval tegen de cinema. En 1912, en men beschrijft een affiche waar je een kind in een zetel zit, revolver op de hersen gericht, en de ouders kijken toe. Hè. En dat is een heel schandaal. Nu, ik heb ook de affiche gevonden.
Ze staat in uw boek.
Ze staat in het boek. Het is ook
maar wat voor soort film was dat? Was het entertainment voor kinderen, of was het voor de
dat
grap?
Of humor. Dat is een komedie.
Ja.
En dus
en pleegt hij zelfmoord?
Nee.
Maar hij doet alsof.
En dus dat soort films, zelfs de thematiek, zou vandaag denk ik wel vrij moeilijk liggen.
Ja. Nee.
En we hebben vandaag natuurlijk andere gevoeligheden. We hebben gevoeligheden rond de duurzaamheid.
Of racisme. Gone with the wind.
Natuurlijk. Plots,
Want dat is Gone with the Wind, Fawlty Towers recentelijk, waar we de Don't Mention the War, de Germans, die aflevering.
Ja.
Er blijken op... ik wil toch horen, hoor. Het verhaal over Girl, de film over de jonge /meisje die ballerina wil worden.
Ja, misschien kan Lucas Dont het verhaal beter zelf vertellen.
Zelf als regisseur.
Maar ik heb hem dus ook nog geïnterviewd. Hè. Maar dus eigenlijk... Het verhaal heel kort, dus hij maakt die film, die iedereen kent natuurlijk, schitterende film, waar toch een aantal scènes, sensoriële scènes in zitten. Dus waarbij hij toch een aantal zaken meer suggereert dan toont. Die film wordt dan vertoond in Cannes, krijgt dan een grote debuutprijs. De sales agent wordt dan gecontacteerd door Netflix. Die op dat moment ook Roma heeft aangekocht en dus zich wil profileren als een interessante producent films die toch wel maatschappelijke vraagstukken aankaart, openlijk aankaart. En dus zij willen de film dus aankopen, ze kopen hem ook aan, hè, fantastisch. Maar dan begint er toch een kritiek op de film vanuit de LGBTQ. Gemeenschap toch. Hè. En Netflix begint te twijfelen. En Netflix vraagt eigenlijk om een twee, drietal scènes te herbekijken. En ze spreken niet
te
over
herbekijken,
censuur.
Dat is mooi gezegd.
Niet over censuur, maar in de Vlaamse media werd het wel letterlijk zo aangekaart. Hè. Dus censuur dreigt. En dan krijg je onmiddellijk ook het hele proces van onderhandeling. Hè. En dus Lucas Dont... is dan op tournee in feite met zijn film, op festivals in de Verenigde Staten.
Maar dus dan zeggen ze, we willen hem wel streamen, op voorwaarde dat je misschien eventueel scène toch... Ja. Is dat nu wel echt nodig?
Ja, voilà. En dus dat is het verhaal. Hij geeft niet toe. Hè. Uiteindelijk wordt de film dan integraal vertoond. Maar bijvoorbeeld in bepaalde markten gaat Netflix Girl niet... aanbieden. Hè? Dus dat is wel zo. Is dat censuur? Ja, dat is iets anders. De film wordt ook aangekondigd met een zekere waarschuwing ook. Hè? Is dat censuur?
Ja, toch.
Voor een stuk. En eigenlijk een van de vraagstukken ook in het boek is, wat is de grens tussen sociale verantwoordelijkheid, hè? Je bent verantwoordelijk, hè? Als keuring en censuur.
Ja.
En ik stel het graag een beetje scherp door het woord censuur toch te gebruiken.
Ah, ja, vandaar. Ja.
En bijvoorbeeld de VRT ook. Hè. Dus de VRT heeft ook de afgelopen jaar toch ook een aantal zaken gedaan. Hè. Bijvoorbeeld was het een programma van FC De Kampioenen dat dus niet wordt aangeboden, meer wordt aangeboden. Dat is sociaal verantwoordelijk.
Er is een aflevering gesneuveld omwille van racisme.
Een aflevering gesneuveld.
Ja. Of bijvoorbeeld, wat was het in De Ideale Wereld recent? Ja. Geert Hoste zijn Hitlergroet, die eruit geknipt is. Ja. Dan zie je, maar het zit echt toch overal. Hè?
Ja,
en het zegt iets over ons als maatschappij.
Ja, en vandaar,
waarom knippen we?
En vandaar ook... het is heel gevaarlijk natuurlijk om te zeggen van kijk, ik ben niet tegen censuur, want dan zou je misschien wel kunnen het verwijt krijgen dat je voor censuur bent. Maar in literatuur over censuur spreekt men ook over bijvoorbeeld iets als de productiviteit van censuur. Dat betekent, omwille van het feit dat er censuur is, gaat men nadenken over hoe je toch iets kan uittonen. En bijvoorbeeld Psycho is een mooi voorbeeld van.
Ja, je wordt creatief uitgedaagd.
Nee, je wordt creatief. Het publiek wordt ook creatief. En dat is dan de productiviteit waarmee ik helemaal niet censuur wil
pleiten voor censuur.
Absoluut.
Nee, ach ja, het is er toch. En het is een fascinerend fenomeen. Het staat helemaal beschreven in verboden beelden. Daniel Bildreis, dankjewel.
Dankjewel. Interne keuken.